Dus het zijn namen die mij nogal eens verwarring hebben gebracht afgelopen tijd. En ik dacht, ik ga daar eens wat dieper over moeten zoeken en nalezen. Wel, we gaan vandaag lezen in het evangelie van Marcus. En dat is in het vijfde hoofdstuk vanaf vers 21. En daar staat, en toen Jezus met het schip weer overgestoken was naar de overkant, verzamelde zich een grote schare bij hem. En hij was bij de zee. En er kwam een van de oversten der synagoge genaamd Jairus, en toen deze hem zag, wierp hij zich neer aan zijn voeten en hij smeekte hem dringend, zeggende, mijn dochtertje ligt op haar uiterste, kom toch en leg haar de handen op, dan zal zij behouden worden en in leven blijven. En hij ging met hem mede en een grote schare volgde hem en zij drongen tegen hem op. En een vrouw die 12 jaar aan bloedvloeien geleden had en veel doorstaan had van vele dokters en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar veel eer achteruit was gegaan, had gehoord wat er van Jezus verteld werd en zij kwam tussen de scharen en raakte van achter zijn kleed aan. Want ze zeiden, indien ik slechts de klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn. En terstond droogde de bron van haar bloed op en zij bemerkte aan haar lichaam dat zij van haar kwaal genezen was. En Jezus bemerkte terstond bij zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was. En hij keerde zich om in de schare en zei, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, ge ziet dat de schare tegen u opdringt en ge zegt, wie heeft mij aangeraakt? En hij keek rond om te zien wie dat gedaan had. De vrouw nu, bevreesd en bevende, wetende wat met haar geschied was, kwam en wierp zich voor hem neer en zei hem de volle waarheid. En hij zei tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwam men uit het huis van de overste der synagoge hem zeggen, uw dochter is gestorven, waarom valt gij de meester nog lastig? Doch Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd, maar hij zei tot de overste der synagoge, wees niet bevreesd, geloof alleen. En hij stond niemand toe met hem mee te gaan, behalve Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus. En ze kwamen in het huis van de overste der synagoge en hij zag het misbaar en mensen die luid weenden en weeklaagden. En binnengekomen zei hij tot hen, waarom maakt gij misbaar en weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij lachten hem uit. Doch hij dreef hen allen het huis uit en nam de vader van het kind en de moeder en die bij hem waren mee. En hij ging het vertrek binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand van het kind en zei tot haar, Talita, koemi, hetgeen betekent, meisje, ik zeg u, sta op. En het meisje stond onmiddellijk op en het kon lopen. Want het was 12 jaar. En zij ontzette zich terstond bovenmate en hij gebood hen nadrukkelijk dat niemand dit te weten zou komen en zei dat men haar te eten zou geven. Nu, wie was dat meisje? Ik heb dat in de tijd wel eens verward met die Tabitha. Maar Tabitha komt voor in het boek Handelingen en die wordt door Petrus opgewekt. Dat is toch een hele andere, ja, dat is inderdaad een heel ander meisje, een hele andere vrouw. Wij willen het vandaag over Talita hebben. Ik heb die naam eens gegoogeld en een beetje gekeken wat ik daarvan vond. En ja, omdat ik vlak bij Brussel ben, denk ik, kreeg ik allemaal meldingen van een opvanghuis voor vrouwen in Brussel. Allemaal over Talita. Moet maar eens controleren of het zo is bij u ook. In ieder geval bij mij was dat zo. Nog een beetje langer zoeken kwam ik bij een christelijke organisatie die zich inzet voor vrouwen en meisjes in Roemenië. En ik vond daar een heel mooie beschrijving van die naam Talita. Er stond daar, en ik lees het gewoon even voor, ik heb het overgenomen natuurlijk. De naam Talita verwijst naar een verhaal uit de Bijbel, Marcus 5, we hebben het net gelezen. En in dit verhaal wekt Jezus een meisje van 12 jaar uit de dood op, door haar bij de hand te pakken en te zeggen, Talita koemi. Dat betekende, meisje, sta op. Talita is een liefdevolle manier om meisje te zeggen. Wij hebben voor deze naam, werd er dus door die organisatie gezegd, voor deze naam gekozen omdat we geloven dat Jezus vandaag nog steeds mensen roept om op te staan in een nieuw leven. In sommige situaties is er menselijkerwijs geen hoop meer. Door Jezus' kracht komt er hoop in deze situaties. Wij werken met vrouwen die in Roemenië gekscherend meisjes worden genoemd, omdat ze aan de kant van de weg staan. Ze zijn vaak slachtoffer van geweld, van verwaarlozing en misbruik. En juist daarom hebben wij gekozen voor de naam Talita. Omdat wij hen niet willen aanspreken op een neerbuigende manier, maar juist met hen omgaan zoals Jezus dat zou doen. En zoals hij omging met het 12-jarige meisje uit het Bijbelverhaal. Vol liefde. Ik vond het zo mooi om die toepassing daar op het internet te kunnen lezen. Een praktische toepassing van een Bijbelverhaal. Eigenlijk zoeken wij dat toch ook. Een praktische toepassing van datgene waar we vandaag over willen nadenken. En ik wil met jullie bidden dat we vandaag iets mogen leren. Heere God, ik wil u vragen dat u mij vandaag gebruikt om door te geven wat u op mijn hart gelegd hebt. Om door te geven, Heere, wat u ook met uw geest voor al diegenen die hier voor mij zitten wil zeggen. Heer, dat zal misschien voor de een weer iets anders zijn dan voor de ander. Maar Heer, spreek door uw woord en maak dat deze morgen een morgen mag zijn die ons opwekt. Die ons motiveert. Die ons laat zien hoeveel liefde u hebt voor de wereld in nood. Ik vraag u dat in Jezus' naam. Amen. Jezus was dus in Kapernaum. Hij was daar al eerder geweest. Hij had daar heel wat tekenen en wonderen gedaan. Hij was bekend geworden. Hij had de moeder, eigenlijk de schoonmoeder van Petrus genezen. Hij had een lamme doen lopen. Hij had de knecht van de 100 man genezen. Ja, hij had allerlei wonderen gedaan. En de mensen die kwamen allemaal naar hem kijken. Want ze waren nieuwsgierig. Ze wilden wel eens weten wat Jezus nu weer ging doen. Nu wordt Jezus te hulp geroepen. Omdat de dochter van een van de belangrijke leiders van de synagoge heel erg ziek was. Talita. Zo kennen we haar. Nou ja, het zal waarschijnlijk niet eens een naam zijn. Het is een naam die nauwelijks gebruikt wordt. Het was een aanspreking. Meisje. Wij kennen dat woord dus vanuit het evangelie. Het zijn eigenlijk twee woorden die achter elkaar genoemd worden. Talita koemi. Het zijn Aramese woorden. We geloven dat dat de taal was die Jezus sprak in het dagelijks leven. Meisje, sta op. Dit verhaal wordt vermeld in 3 evangeliën. Maar in Marcus wordt het in het Aramees ook gezegd. Het gaat daarbij om een meisje van 12 jaar. Dat is de leeftijd dat ze toen en nu nog bij de Joden, als vrouw aanzien werd, als volwassen. Want als je 12 jaar werd, dan was je meisje van de wet. Nu, dat werd vooral van de jongens gezegd, maar die moesten wachten tot ze 13 waren. Meisjes zijn altijd een beetje vroeger, hè. Bar mitzwa, een belangrijk feest voor een Joodse jongen. Nu staat er niet in de Bijbel, jongen, sta op, maar ook jongens en meisjes. Dus van die leeftijd zijn belangrijk. We mogen ze nooit voor spek en bonen aanzien. Ik had eigenlijk een beetje gedacht dat ze hier zouden zitten vanmorgen, maar ze zijn blijkbaar in de tienerruimte. Maar ook zij worden door Jezus aanzien als, ja, ook van jullie wordt verwacht dat je opstaat. 12 jaar. Het is nog steeds een mijlpaal in het leven van iemand. Ik weet nog heel goed dat ik 12 jaar was en dat ik naar de middelbare school mocht. Eigenlijk was ik er nog niet rijp voor. Ik was een beetje jonger dan de meeste anderen. Ik heb mijn eerste jaar ook moeten dubbelen eigenlijk. Ik moest nog een keer naar een brugklas eerst, voordat ik echt naar de middelbare school kon. Drama was dat in mijn leven. Dat was mijn moeilijkste levensjaar, denk ik. Maar 12 jaar, dat is voor velen eigenlijk een hele moeilijke periode. Daarom dat jongeren in die leeftijd soms zo onzeker zijn, zo moeilijk kunnen zijn. 12 jaar, en voor een meisje is dat ook heel vaak de periode dat er, ja, heel veel verandert in haar lichaam. Dat ze gaat menstrueren. Nu, dit meisje waarvan hier sprake is, was heel erg ziek. We weten niet wat ze mankeert, maar het zou best kunnen dat het iets te maken heeft met die bloedingen waar ik net van sprak. Want is het niet heel toevallig dat Jezus aandacht, terwijl hij onderweg is naar dat meisje, wordt gevraagd door een vrouw, een andere vrouw, die aan bloedvloeien lijdt. Als ik dat meisje voor me zie, dan zie ik haar altijd op dat bed zo heel wit weggetrokken. Maar misschien een parallel tussen die twee vrouwen. Nu, er zijn heel wat parallellen in dit verhaal. Bij de beide vrouwen speelt het getal 12 een belangrijke rol. Het is ook een bijzonder getal, 12. We weten allemaal dat 12 wijst op het hele volk van Israël. Denk aan de 12 zonen van Jacob, de 12 stammen en dan later ook de 12 discipelen. 12 wijst op volkomenheid. Zo gaan er ook, in Israël wordt dat ook zo geteld, 12 uren in de dag. 12 uren in de nacht. Het nieuwe Jeruzalem. 12 poorten. Maar hier krijgen twee vrouwen alle aandacht. Een jongere en een wat oudere vrouw. En die oudere lijdt dus al 12 jaar lang onafgebroken aan die bloedvloeien. Vreselijk moet dat zijn. Dat heeft haar fysiek ook helemaal uitgeput. Ze heeft geen leven meer, want al die tijd is zij ook voor de Joodse gemeenschap onrein. En mocht met haar niet omgegaan worden. Zij werd gemarginaliseerd. Elk contact met haar was taboe. En zij mocht ook niemand zien of aanraken. En dan dat jonge meisje. Ze heeft net zo lang geleefd als die andere vrouw ziek is. De ouders zijn wanhopig over haar, want ze richten zich tot Jezus. Alleen bij hem verwachten ze nog hulp, want haar kind is doodziek. Beeld je dat eens in, dat je kind zo ziek is. Maar beeld je het ook eens in, dat je 12 jaar lang zo ziek bent. Jezus heeft liefde voor deze beide personen. Nu, voor beide zal het dan ook goed uitdraaien. Er komt een einde aan hun lijden. Twee vrouwen in grote nood zien Jezus en ervaren Jezus als hun redder. 12. 12, ook een symbool, niet alleen van tijd, maar ook van vervulling. Ik zei het al, 12 uur in de dag, maar ook 12 maanden in het jaar. Het Godsvolk werd er steeds weer mee geconfronteerd. En straks zal het ook in het volgende hoofdstuk blijken. Als Jezus die broden deelt, wat blijft er over? 12 manden vol met brood. Veel meer als dat er was. In beide verhalen wordt het zo naar voren gebracht. Nu over die wat oudere vrouw die beschaamd is, omdat ze natuurlijk onrein is. Die verbergt zich in de menigte. Ze durft zich eigenlijk niet te laten zien. En als ze dan Jezus heeft aangeraakt ook, durft ze eigenlijk niet meer bij Jezus te blijven. Wat moet het moeilijk voor haar geweest zijn. Maar wat was het ook moeilijk voor die ouders van dat jonge meisje, dat hun prachtige kind zo ziek is. De vader van dat jonge meisje, Jairus, is de gereputeerde overste van de synagoge. Iedereen kende hem bij naam. Het is de enige naam die eigenlijk hier voorkomt. Zijn naam betekent de stralende, maar hij straalt helemaal niet meer. Hij is verdrietig. Hij kan alleen maar naar beneden zien. Alleen maar zien in wanhoop op zijn problemen. En hij stuurt mensen op weg om Jezus te vragen. Ja. Hij werpt zich voor de voeten van Jezus. En hij vraagt, help ons. Straks zal de oudere vrouw dat ook doen. Ook zij zal zich op de grond werpen voor Jezus. Twee verhalen, zo'n contrast, maar toch ook zoveel gelijklopend. En wat gebeurt er? Jezus gaat, ondanks de mededeling dat het niet meer hoeft, toch naar het huis van Jairus. En hij raakt het meisje aan met de hand. Maar voordat het zover is, wordt hij aangeraakt door die arme vrouw aan zijn kleed. Zij neemt het initiatief om Jezus aan te raken. Ze ziet dat als haar enige, haar laatste kans op redding, want ze heeft alles al geprobeerd. Ze is naar dokters gegaan. Ze heeft van alles betaald daarvoor. Niets heeft geholpen. En Jezus, hij voelt dat zij hem aangeraakt heeft. Dat de kracht van hem uitgaat, genezende kracht. Hij heeft het gevoeld en schijnbaar merkt hij het niet op wie dat gedaan heeft. Want hij vraagt het, wie heeft mij aangeraakt? Vreemde vraag natuurlijk, Jezus weet toch alle dingen. Het was ook vreemd om die vraag te stellen, want iedereen had hem aangeraakt. Want hij liep daar in een massa volk. En de vrouw, die voelt dat ze genezen is, gaat Jezus niet bedanken, maar ze verbergt zich. Ze probeert ongezien weg te raken, maar ze wordt ontmaskerd. Ze brengen haar tot bij Jezus en dan valt ze angstig voor zijn voeten neer. Jezus is echter niet boos als ze haar bij hem brengen. Integendeel, hij zegt tegen haar, zodat iedereen het kan horen, uw geloof heeft u behouden, gered. Het is een les voor al die mensen daar. Geloof heeft redding gebracht. Jezus is gekomen om te redden wat verloren was, wie verloren was. Het geloof van die vrouw, dat was misschien op dat moment nog heel onzeker en ook heel voorzichtig, heel, ja, een beetje mystiek misschien, door te denken, als ik hem maar aanraak, dat kleed aanraak, zoals mensen dat soms in bijgeloof wel doen met een beeld. Maar nee, dit is geen bijgeloof, dit is geloof. Ze kan ook niet anders. Het is haar enige mogelijkheid, haar enige redmiddel. Als bloedvloeiende vrouw mocht ze niemand aanraken. Maar dit aanraken van de kleding, dat durft ze wel. En het wonder geschiedt. Haar geloof heeft redding gebracht. Dat kleine beetje geloof was voldoende om een prachtig resultaat te krijgen. En dan horen we Jezus haar zeggen, tot haar zeggen, dochter. Wat mooi, dochter. Hij was op weg naar de dochter van Jairus, maar tegen deze vrouw zegt hij dochter. Want hij wil duidelijk maken dat ze een kind is van God. Omdat ze geloof heeft gehad. Geloof maakt ons tot kinderen van God. Dat is zoiets geweldigs. We hebben deze samenkomst begonnen met Johannes 3, vers 16. Maar Johannes 1, vers 12 is ook zo prachtig. Dat we kinderen Gods genoemd worden. Ik was daarvan onder de indruk. Toen ik dat voor het eerst gelezen heb, zoveel jaar geleden. Wij mogen kinderen van God zijn. Geloof maakt ons tot kinderen van God. Hier zien we een levend voorbeeld van geloof. Hoe voorzichtig ook, hoe angstig ook, hoe bescheiden ook. In de woning van Jairus wordt Jezus echter met ongeloof geconfronteerd. Men lacht hem zelfs uit als hij zegt dat het meisje slechts slaapt. Nee, zegt hij, vrees niet, blijf geloven. En Jezus neemt het initiatief. De ouders zijn wanhopig. Nu, dat meisje doet op dat moment niets. Ze ligt daar dood op het bed, maar hij reikt meisje de hand aan. Hij neemt haar bij de hand. Hij richt het op. En hij zegt tot haar, sta op. Zo geeft hij haar het leven terug. Ik vind dat zo'n bijzonder gebeuren. Ik moet dan altijd denken, als ik dat lees, hoe God de wereld gemaakt heeft. En hoe dat wordt voorgesteld door Michelangelo, met die hand die reikt naar Adam. U kent waarschijnlijk dat aquarel wel. Of die muurschildering in Rome. Prachtig is het. Maar ik denk ook aan Jesaja. Die mag zeggen namens God. Ik ben je God. Ik neem je bij de rechterhand. Ik zeg je, vrees niet. Ik kom jou te hulp. Jezus richt het meisje op. Uit de dood in het leven. Ik vind dit zo'n bijzonder verhaal. Het is een dubbel verhaal. Er steekt een crescendo in. Het wordt steeds mooier. Eerst is daar de genezing van een zieke vrouw. En nu van een meisje dat overleden is. Beide gered door de kracht van God. De kracht die van Jezus uitging. Een kracht die geweldig is. Als er geloof is, dan is er een geweldige kracht in je leven. Wij doen het zelf niet. Jezus laat duidelijk merken dat die kracht van God komt. Hij stuurt die lachende mensen weg. Hij kan met hen niets doen, die ongelovige massa. Hij drijft ze het huis uit, staat er. Maar de vader en moeder, die ook veel moeite hebben met geloof, die neemt hij liefdevol bij de hand. En die zegt, kom, waar ligt ze? En ze gaan precies naar de plaats waar ze ligt. En nu staat er kind, in plaats van meisje. Hij wil dat de ouders leren geloven en dat hij dit meisje ook ziet als een kind van God. En hij neemt het meisje van 12 jaar bij de hand. Straks had hij die vrouw die 12 jaar leed aan bloedvloeien, ook bij de hand weer opgetrokken en haar met geloof weggezonden. Dat meisje, hier op het bed, de dochter van de overste van de synagoge, wordt ook bij de hand genomen. En zoals ik eerder al zei, het Joodse volk had 12 stammen. Eigenlijk heeft Jezus hiermee willen duidelijk maken dat het hele Joodse volk moet opgewekt worden. Tot leven gewekt worden. Eigenlijk wil de Heer Jezus hier laten zien, ook door dit in het evangelie te laten zetten, ook aan ons. Mensen, sta op. Kom tot actie. Geloof. Heel het volk. Nu, Jezus nam 3 van zijn discipelen mee. Ik vond dat ook zo bijzonder. Petrus. Die later hetzelfde zou mogen doen. Met Tabitha. Jacobus ook. En Johannes. Heel bijzonder. Hij zegt wel, Nu wil ik nog niet dat het bekend geraakt wordt. Nu mogen jullie er nog niet van spreken. Waarom niet? Hij moest zelf eerst de dood ingaan. Dat zou mogelijk maken dat de mensen allemaal in deze wereld gered worden. Die 7 miljard mensen waarvan je deze morgen gezegd hebt, waar God zoveel liefde voor heeft. Er gaat een kracht van hem uit, ook vandaag. En die kracht gaat naar alle mensen, ook naar jou. Maar de ongelovige meute moet hij wegzenden. Tegen hen moet hij zeggen, ga weg. Naar buiten jullie. Die jammeren alleen maar. Die hebben alleen maar verdriet. Die zien alleen maar de moeilijkheden. Maar geloof is anders. Die ziet de mogelijkheden. Zien wij de mogelijkheden? Willen wij geholpen worden? Opgetrokken worden? Willen wij opstaan en hem nu gaan verkondigen? Dan gaat er kracht ook van hem uit door jouw leven. En hoe jij dat moet gaan uitvoeren, ik weet het niet. Die mensen waar ik daarnet van sprak, die ik ontdekte op een site, die zijn daarvoor in Roemenië bezig. Ik ken mensen, en zeker Henny en Daan kennen ze ook, die hebben datzelfde gedaan in Burkina Faso. Maar er zijn heel veel mensen die het op andere manieren ook doen. Mensen de liefde van Jezus aanraken. Aanreiken. Dat is de opdracht die je moet meenemen. En weet je, als je dat gaat doen, dan ben jij die getuige. Dan mag jij die Jair zijn. Want dan ga je stralen. Want dan ben je bij Jezus geweest. Dan heb je gezien wat geloof teweeg brengt. Dat geloof. Hij heeft laten zien dat hij ook die kinderen oproept. Die jongeren. Maar ook die ouderen. Die gebukt gaan onder veel zorgen. En misschien voel je je zoals die wat oudere vrouw. Die gebukt gaat door die zorgen van pijn. Van dat bloed vloeien. Moet verschrikkelijk zijn. Ik kan me het niet voorstellen, maar ja, het moet erg zijn, maar het is ook vaak erg, wat mensen moeten meemaken in hun leven. En als ik zo rond me kijk, weet ik van veel verdriet in de levens van mensen, van jullie ook. Maar de Heer heeft zoveel liefde dat Hij je opneemt en zegt, kom, ik ga met je mee, ik ga voortaan met je mee. En ook al lachen de mensen je misschien uit, kom ervoor uit dat Jezus leeft. Hij is opgewekt. En die levenskracht mag jij verkondigen. Tabitha of Talitha, sta op. Amen.